De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax!
Welkom Ajaxide bij de 36e Pantelitsch podcast. 26 januari bestond vak 4-10 20 jaar. Lars, wat vond jij de mooiste sfeeractie van 4-10?
Wat ik de mooiste sfeeractie vond, weet ik niet specifiek. Ik weet nog dat ze 15 jaar bestonden, dat ik daar toen bij was.
Magere Brug of wat gebeurde er toen?
Nee, toen hadden ze allerlei sfeeracties tijdens de wedstrijd.
Oké.
Maar vak 4-10 zelf was... Is wel echt een van de redenen dat ik zo gepassioneerd over Ajax ben of zo. Als jonger jochie wilde je daar zijn. En je had altijd bekerwedstrijdjes en zo. En dat waren potjes, dan kon je daar kaartjes voor krijgen voor dat vak. En dan was ik er als eerste bij voor Ajax Heracles in de beker. Ik weet nog Vitesse in de beker, dat ze dik verloren. Dat zijn mijn herinneringen aan 4-10, dat het altijd veel te vol was. Want dat was ook een truc, hè? Dat je een kaartje voor Zuid 2 kocht. En dan kende je iemand op 4-10 en die gingen met z'n drieën naar boven. En dan kwam er weer eentje terug met die drie kaartjes, dus er konden er weer twee extra. Op een gegeven moment ging Ajax ook plekken die leeg waren niet meer verkopen, omdat het te overbevolkt was. En ik vond het wel echt jammer toen ze naar beneden gingen, naar de F-site. Jij, Chris?
Ja. Ja, dat vond ik ook heel zonde. Als je mij vraagt wat de mooiste sfeeractie was, dan... Ja, ik vond het leuk dat ze ook, zeg maar, een beetje politiekachtige statements hadden. Dus ik kan me herinneren die wedstrijd tegen Manchester City. Daar heeft Ajax ook een boete voor gehad, overigens. Hadden ze zo'n verboden bord en dan met een sjeik, met een geldzak. Dus dat was eigenlijk het protest dat het grote geld erin kwam. Mm-hmm. En ze hadden ook dat... Want Manchester City, die hebben natuurlijk nauwelijks iets gewonnen in het verleden. Die hadden dan ook 3 sterren. En dan stond er bij Ajax 3 stars, 30 titles. En bij Manchester City stond er dan 3 stars for decoration.
Jij, Res, heb jij herinneringen aan vak 4-10? Had je daar wat mee?
Zeker. Maar voor mij staat... Ik heb dan niet een specifiek moment, zoals jullie twee. Maar ik heb wel... dat 4-10 voor mij staat als sfeer. Dus voor mij was het echt het begin van de echte sfeer in Arena. Toen opeens vak 4-10 voor iedereen, of je nou wel of niet heel veel van Ajax hield, opeens kende iedereen 4-10. Ja. En dat was dan het deel in het stadion waar er altijd sfeer was. Waar altijd jongens, of het nou koud of warm was, met een blote bas, zonder te zingen, zonder een muziek te maken, zonder te schreeuwen en voor de sfeer zorgde. Ja. Dus daar staat 4-10 voor mij. Maar ik heb niet een specifiek moment. Echt.
Ja, ik zou dus gewoon een uur lang over vak 4-10 willen praten. In plaats van dat we zo meteen weer naar Ajax Willem II gaan. Zoveel herinneringen daaraan. En ik denk echt dat mijn band met Ajax mede door dat vak...
Geef eens nog eens een leuke herinnering.
Nou ja, een paar... Toen Ajax nog niet heel erg goed presteerde in Europa. Dus een paar jaar geleden speelden ze op een gegeven moment volgens mij in de voorronde Europa League tegen Jablonec. Mm-hmm. Een Tsjechische tegenstander. En dat stadion zat toen nog echt half vol. Hè. Dat kan je niet voorstellen dat de arena niet is uitverkocht. Mm-hmm. Als je nu derde voorronde Europa League speelt, is het stadion alsnog uitverkocht.
Ja, dan moet ik nog maar zien. Want dan gaat, dat betekent vanaf nu dat het dan minder heel gaat. Slecht gaat. Maar goed, gaan het zien.
Toen was het... De eerste ring was uitverkocht en de tweede ring zaten een paar mensen. En 4-10 was natuurlijk wel gewoon vol. Mm-hmm. Maar ik had mijn ex-vriendinnetje, toen destijds nog mijn vriendinnetje, voor het eerst mee naar Ajax genomen. En we zaten op zo'n klotenvak, weet je wel, waar echt precies niemand zat. En na 20 minuten had ik het helemaal gehad. En je kon gewoon zo naar 4-10 lopen, maar je moest wel over die hekjes klimmen. Dus niet via de gangen, maar gewoon via de tribune. Mm-hmm. En haar echt zo half over dat hekje heen klimmen, 4-10 in. En ik erachteraan. En... gewoon, ik weet nog dat ik naar links keek en daar stond ze dan. En 4-10 ging lekker los. En dat je dat kleine vuistje van dat kleine meisje ook een beetje zo heen en weer zag. En ze vonden het oprecht leuk. En later is er nog meer meegegaan, ook naar mooiere wedstrijden. Maar allemaal dat soort dingen.
Ja, leuk man. Misschien zou Ajax weer zoiets
Het was wel... het is wel goed dat ze dit hebben gedaan. Gewoon, want het was wel gevaarlijk natuurlijk. Je staat op de tweede ring. Het was wel echt vol. Dus ik snap de beweegredenen van Ajax dat ze dit gewoon wilden mobiliseren. En op Zuid 1 heb je veel meer controle erover.
Ja, dat is waar. Alleen, volgens mij ging het ook omdat er wel dingen naar beneden werden gegooid. En voor een deel eindigde die dan ook op de lange
bier
zijde.
Ook en zo.
Ja, en dat wilden ze voorkomen. Maar daar kan je wel wat aan doen, zou ik denken. En je hoeft het ook niet zo vol te laten worden. Alleen, kijk, ik bedoel, F is ook goed qua sfeer. Alleen het jammer is dat het steeds ouder wordt. Het moeilijk is voor jongere mensen om daarin te komen.
Ja, omdat anderen die kaart nooit wegdoen.
Nee, en dat snap je ook, want het is een goede plek voor een goede prijs.
Ja.
Maar je zou ook willen dat jonge jongens, die wel heel enthousiast zijn over Ajax, maar niet op Zuid kunnen staan, dat die ook een plek hebben waar veel sfeer is.
Maar wat je nu een beetje merkt, is dat de verjonging juist op Zuid 2 een beetje doorkomt, omdat mensen, dan ga je daar maar boven zitten.
Ja, nou, dat is ook een hele geschikte plek ervoor, Zuid 2. Want daar gooien mensen misschien ook minder naar beneden.
Maar wat bedoelden jullie nou precies met controle? Niet controle vanuit Ajax of supporters, maar meer vanuit de supporters zelf, toch, die in het vak zitten? Want dat is altijd zo, als je die vakken binnenkomt.
Nee, maar als jij op Zuid 1 bent, daar Ajax weet precies wie er op Zuid 1 binnenkomt en wie niet. Daar kan je niet komen vanuit Oost of West.
Mm-hmm.
Dus ja, als je een seizoenkaart voor F hebt, dan kom je binnen en anders niet.
Precies.
En bij dat vak 14 kon je komen van alle kanten.
Ja, klopt. Ja.
Dus van de vakken eromheen.
Ja, en alleen niet van de lange zijde. En er was dan ook weer in 4-23 ook weer een sfeervak ontstaan van mensen die dus niet naar 4-24
konden. Ja, die stonden er vlak naast.
Ja, aan de andere kant van de glazen boarding of plastic, wat het mag zijn.
Ja, daar had je nog 2-3 rijtjes, die deden dan ook mee.
Ja, klopt, dus dat is...
dat heb je ook bij Heerenveen uit. Als Ajax in Heerenveen speelt, dan heb je altijd mensen die kopen een kaartje voor het vak naast het uitvak. Ajax-Zieden in Friesland of zo. En die gaan alsnog gewoon meedoen.
Ja.
En daar kan dat gewoon.
Ja, en bij Vitesse. Waar je ongeveer... Ik heb daar wel eens in het thuisvak gezeten en het leek net alsof bij Ajax op de tribune
alsof je in
de
arena zit.
Bizar. Ja, maar goed. Voorlopig zitten we nergens in het stadion en moesten we kijken naar Ajax Willem II op televisie. Resli, wat vond je ervan?
Kunnen we niet even doorgaan? Nog even lekker over vaccineren.
Heb je de ogen weer uitgekrapt?
Ik zat gisteren te DM'en met een Ajax-fan. Iemand waarmee ik vaker contact heb. Dat gebeurt wel eens dat mensen mij DM'en, omdat ze de podcast luisteren. Mm-hmm. En heb je echt best wel uitgebreide gesprekken. En toen beschreef ik dus wat ik al gisteren heb gezien. En dat was dat het een niet zo beste wedstrijd zal zijn. Maar dat we uiteindelijk wel zullen winnen. Nou, ik denk dat ik daar geen woord over heb gelogen. Het was echt niet best. Maar wat mij nog meer stoort... niet stoort. Laat ik het zo zeggen. Er was een periode dat PSV voetbalde. En dat seizoen werden ze al kampioen. En dat ze heel veel slechte wedstrijden, maar die wonnen ze wel.
Ja.
Is dit zo'n seizoen voor Ajax?
Nee, dat denk ik nog niet. Want de eerste seizoen zelf heb je natuurlijk wel heel veel walkovers gehad. En als je nu terugkijkt op deze maand alleen tegen PSV gelijk en de rest gewonnen. Misschien niet altijd met het allerbeste voetbal. Maar ik wil jullie er nog even aan herinneren. De vorige keer dat Ajax tegen Willem II speelde, dat was de uitwedstrijd, dat ze punten verspeelden.
Mm-hmm.
Zaten wij hier nog in de grote studio. En toen heb ik geroepen, dat was volgens mij eind december. En toen heb ik geroepen van eind januari is het grote crisis in Amsterdam, is Ten Hag weg. En is de ellende uitgebroken. Nou ja, niets is minder waar, want wat dat betreft qua resultaten gaat gewoon heel goed.
Ja, maar de druk op Ten Hag, je hoort wel meer mensen negatief over Ten Hag.
Komt dat niet ook een beetje doordat het vanuit de media gevoed wordt? Ik vind wel echt dat
dat er weinig vanuit de media gevoed wordt.
Nou, nu eventjes, maar er is echt wel een periode geweest dat de Telegraaf echt goed Ten Hag eventjes te pakken ging nemen.
Maar niet dit seizoen, toch?
Nee, niet dit seizoen. Maar ik vind wel dat ze, op een of andere manier, hij is nooit likeable geweest.
Nee.
Ten Hag. Dus hij heeft altijd achtergestaan. Of hij het nou goed deed, of dat hij een keer een goed interview gaf. Hij heeft altijd moeten vechten tegen het beeld dat wij toch al van hem hebben.
Ja.
We hebben vaak genoeg gesprekken gehad dat we hem niet goed vinden voor de camera. We hebben vaak genoeg gesprekken gehad dat we ons afvragen hoe die gesprekken gaan in het team. Maar wat je nu wel steeds meer hoort, is dat mensen zich afvragen of die chemie niet gewoon over is. Is het misschien niet gewoon echt nu een soort van klaar? Is het net zoals dat je bij een werkgever zit en dat je op een gegeven moment denkt na 3 jaar... Nou, ik vind het wel mooi geweest. Ik ben hier uitgeleerd. Ik
zag gisteren ook een tweet van Fef, Jordi Amali, die ook wel eens bij Voetbalpraat zit. Hij had een polletje of Ajax na het seizoen gewoon afscheid moet nemen van Ten Hag. Dat het tijd is voor iemand anders. Dat Ten Hag een mooie transfer maakt naar een Borussia Mönchengladbach. Wat laatst werd gezegd. Ja, en dat, dan zie je ook de resultaten. Dat verschilt niet heel veel van elkaar. Misschien is de chemie ook wel op. En moet je wel besluiten van, nou ja na dit seizoen is
Chris,
het over. Ja,
maar zien we dat op het veld? Dat nou, de chemie...
Kijk, Ajax speelt niet supergoed. Maar staat gewoon eerste en gaat kampioen worden. De belangrijkste graadmeter is iets wat wij niet goed kunnen zien. Dat is namelijk wat de spelers ervan vinden. Ja. Als die spelers het idee hebben van, ja, dit is een goede coach... en we voelen ons hier heel fijn onder... Dan is dat wat mij betreft prima. Kijk, Van Gaal was ook dat je gewoon in de media soms... Ja, hij had goed de resultaten mee, dan is het anders. Maar in de media dacht je soms over Van Gaal... ja, deze man is niet helemaal goed. Maar de spelers liepen allemaal met hem weg. Ja. Dus ja, en het was een fantastische trainer. Dus ik denk, als die spelers het idee hebben... ja, dit gaat goed, wij hebben hier een goed gevoel bij, we leren hiervan... dan is het wat mij betreft goed. En ja... Natuurlijk, ja, als het resultaat niet goed is, ja, dan was de linksbuiten niet goed genoeg. En dan zat er vast iemand op de bank waarvan je denkt dat hij het beter kon doen. Maar ik vind niet dat Ten Hag hele rare dingen doet.
Nou, ben ik niet helemaal met je eens.
Jij echt heel raar?
Ik vind Promes op 10 heel lang doordrukken en maar doen en proberen en maar volhouden. Terwijl het gewoon niet werkte of werkt, dat vind ik hele rare dingen.
Ja, maar je moet wel ook kijken naar wat er aan alternatieven is. En dat vind ik juist voor die teampositie. Ja, Klaassen op 10 werkt niet echt. Labiat op 10 werkt niet echt. Ja, Promes op 10 werkt niet.
Heb ik liever,
ik heb echt zoiets van... Ik zit ook niet in het kamp Ten Hag oud overigens. En ook niet dat hij na dit seizoen vertrekt. Op dit moment inderdaad denk ik gewoon dat Ten Hag een prima trainer is voor Ajax. Maar ik vind het ook wel weer cool dat hij gewoon... Hij is heel star. Hij doet echt wat zijn ding is, wat hij wil. Dus als hij Promes 5 wedstrijden op rij op 10 wil zetten... heel Nederland kan roepen, dat werkt niet. En als hij denkt dat het wel werkt, doet hij het wel gewoon. Daar valt ook wel wat voor te zeggen. Je hebt ook trainers, dan wordt er 3 keer in de media geroepen... van de linksback moet vervangen worden. En de linksback is vervangen.
Oké, dat kan ik wel waarderen. Maar dan heb je toch ook nog gewoon iets als... openstaan voor kritiek. En het hoeft niet vanuit de media te zijn, dat snap ik. Daar ga je niet naar luisteren. Maar ik kan me niet voorstellen dat tijdens de meetings die jij heeft met Van der Sar, met Overmars, met andere mensen die bij die meeting zitten waarbij ze het hebben over het spel van Ajax, dat er dan niet wordt gesproken over, of in ieder geval de vraag wordt gesteld van, hey, hoe zie jij dit traject voor je? Hoe lang wil jij bijvoorbeeld een Promes of een andere speler op een bepaalde positie de tijd geven om het spel te laten spelen dat wij willen? Dat is toch niet zo gek? Ik bedoel, je kan wel vasthouden aan je idee, maar als je ziet dat iets niet werkt, dan is het juist ook wel klasse of zo, dat je dan juist wel openstaat voor, misschien zit ik er dan niet helemaal naast, maar een beetje. Misschien moet ik dat even bijschaven.
Maar ja. dat doet hij toch ook wel. Ik bedoel, ja, misschien is Schuurs wel een goed voorbeeld. Dat duurt misschien langer dan sommige mensen willen, hè? Ik bedoel, als je de media en Twitter volgt, ja, dan moet iedereen die 1 wedstrijd slecht is eruit. Nou, Schuurs speelde meerdere wedstrijden slecht. Uiteindelijk gaat hij dan toch Timber proberen. Mm-hmm. Ja, die houdt het niet 90 minuten vol tegen Twente. Dan gaat hij een beetje wisselen, allebei gebruiken. Ja. Nou, ik vind dat wel oké. Nadenken over wie je tegenstander is. Wie zet je daar neer? Ja, met de teampositie lukt het nog niet. Klaassen en Gravenberg is... Dat duurde ook even voordat we daar het goede hadden. En ik vind dat nu goed. Er is wat meer...
Ik vind... ik denk dat het wel tijd wordt om Blind wat rust te geven.
Ja, als je naar de wedstrijd van gisteren kijkt... en sowieso de afgelopen wedstrijden inderdaad... dan heb je wel eens van... Inderdaad. En je hebt met Martinez heb je natuurlijk
toch?
Een perfect alternatief. Maar dat is wel een ding, hè. Het is je reserveaanvoerder.
Ja,
het is...
Dat vind ik altijd zo interessant. Want ik snap dat dat een ding is. Maar we hebben nu wel een lange reeks van wedstrijden gehad. Waarin we allemaal wel dachten van... Nou, Blind ziet er niet goed uit verdedigend. Blind komt snel uit tekort. En dat weten we. Want voetballend lost hij heel veel op. Alleen de afgelopen periode wedstrijden... denk ik wel echt gewoon van... ja, Martinez is ook gewoon een klasse voetballer. Laat hem dan even staan nu.
Zeker, ik zou hem bijvoorbeeld... aankomend weekend tegen AZ... zou ik misschien wel voor Martinez kiezen. Alleen, jij gebruikt het woord rust geven. En dat is Ten Hag een tijdje geleden... is dat een keer gevraagd. En hij zegt van ja, Blind teert juist... of gaat juist presteren... door heel veel wedstrijden in korte tijd te spelen. En ja, wij hebben die inzichten niet... in wanneer een speler rust nodig heeft. Nee. Dus ik denk dat het woord rust... verkeerd is, dan zou het echt gewoon passeren zijn.
Oké, ja, dan wil ik het... Laat ik zo zeggen, ik heb heel veel respect voor de speler Daley Blind. Ik vind hem echt een topper. Maar nu werkt het gewoon even niet. Of zit hij niet lekker in zijn vel misschien, of wat het ook is. Hij speelt minder goed dan hij voorheen deed. Dus dan moet hij op de bank zitten. Ja, dan passeren, noemen we het. Ja, passeren.
Maar het is wel interessant, want we hebben natuurlijk heel veel over het centrale duo gehad het afgelopen half jaar. En continu de schuld eigenlijk bij Schuurs gelegd, die ook de fout maakte. Maar een centraal duo moet complementair aan elkaar zijn. Mm-hmm. Nou ja, nu staat Timber naast Blind. Die zie je ook Blind nog redelijk onzeker bij Tijd en Weilen. Misschien ligt het probleem dan wel aan de andere kant, links achter in de verdediging. Wat denk jij, Chris?
Ja, nou ja, goed. Ik vind dat Blind niet goed gespeeld heeft tot nu toe in de Eredivisie en de Champions League. Maar hij heeft duidelijk veel meer krediet en dat heeft hij ook verdiend.
Terecht.
Ja, terecht. Ja. Maar ik snap dat wel. Ik wil dat wel eens zien. Martinez, ja, misschien is Martinez en Timber, Martinez en Schuurs.
Ik denk dat je dan eerder in een koppeltje met Schuurs denkt.
Ja, dat zou ik ook denken. Ja.
Waarom, guys?
Misschien omdat die meer complementair aan elkaar zijn.
Lengte,
mm-hmm. Ja.
Timber is ook een vrij kleine centrale verdediger. Mm-hmm. Martinez is ook niet de allergrootste. Ik denk dat die inderdaad qua duo dan wel beter bij elkaar passen. Maar ja, ik denk niet dat hij daarvoor gaat kiezen.
Nee.
Zeker niet zondag bij AZ uit. Maar ja, gisteren was het wel weer... de eerste helft was niet bepaald genieten.
Nee.
Klaassen op 10 kwam er inderdaad niet helemaal uit. Nou ja, Klaassen maakt dan wel de 1-0. Hele mooie goal. Knappe aanname vooral. En dat hij dan met zo'n halve omhaal... Het is natuurlijk geen schitterende omhaal... à la Rooney ooit tegen Manchester City. Maar goede goal. En daarna denk ik, ja, hij is eigenlijk wel weer binnen. Maar dan valt die 1-1 weer. Toen dacht ik echt van, nou ja, het gaat weer mis.
Ja, jongens, het heeft tot... Wanneer was die 2-1 gevallen? De 87e minuut of zo? Wat was het, 85e minuut?
Ja, zoiets.
Toch? Maar los daarvan... Ik vond Davy heel saai spelen gisteren.
Maar hij speelt sowieso niet goed de laatste tijd, hè?
Ja, maar gisteren ook vond ik het echt saai gewoon.
Ja, het is misschien... Maar het is ook niet de meest denderende voetballer, toch? Heb je wel eens naar Klaassen gekeken dat je echt dacht van... Dit is spetterend, leuk, geinig.
Nee, maar dat is wel een goed punt dat je maakt. Maar dat is dan in een andere rol. Dus dan verwacht je ook niet van hem spetterend spel. Maar meer de controlerende rol. En dat had hij gisteren iets veel minder. Maar ja, nee, gisteren viel het me echt op. Ik vond het echt saai, joh. Tegen Willem II.
Maar in zijn eerste periode speelde hij ook wat hoger op het veld. En was het ook... Het was nuttig, maar ja. heel spetterend was het niet. Maar nu zit hij er gewoon echt absoluut niet lekker in. En dan ga je daar meer aan storen, denk ik.
Ja, nou, ik stoor me nog niet aan Klaas, hoor. Ik vind het iets te negatief.
Maar hij speelt echt slecht, hè? Al wekenlang.
Ik zei saai.
Ja, saai.
Het is niet negatief per se.
Nee, maar je hoort ook, je ziet andere reacties en ook weer.
Ja, je hebt bijvoorbeeld Bart Sanders in de wedstrijdeditie. Ja. Die denkt wel echt van, ja, Klaassen, die kan je ook beter vervangen.
Ja, dat vind ik totaal niet. Ja, het is wel duidelijk dat hij een mindere periode doormaakt. Maar hij is inderdaad nooit een sensationele voetballer. Daarom
een bruikbare speler.
Ja, heel bruikbaar. Die moet je ook hebben. En daarom is hij misschien juist als verdedigende middenvelder veel nuttiger dan als 10.
Ja, maar Klaassen is geen verdedigende middenvelder. Als 8, hij speelt als 8 kan het nog, maar het is geen 6.
Nee, ja...
Er werd toen gezegd van ja, dat heeft hij bij Werder Bremen ook gespeeld. Maar ja, als nummer 17 van de Bundesliga speel je altijd op je eigen 16. Dus,
ja, maar,
dus dat is wat anders.
Ja, maar dat is argument geldt juist eigenlijk meer voor om hem juist wel zo te gebruiken. Want bij Ajax kan je dan ook meer naar voren lopen. Dus, en dat doen ze allebei, Gravenberg en Klaassen. En ja, dat kan ook. Dus ik vind dat. Ik vind echt dat prima is als duo voor de verdediging.
Wat vonden jullie van Alvarez?
Speelt niet slecht. En dat is net als tegen AZ. Gewoon van, hij doet zijn ding. Zeker in verdedigend opzicht. Mm-hmm. Maar met de bal aan zijn voet. Het is heel weinig de voetballende oplossing. Dus het is veel breed terug. En dat kan in sommige wedstrijden kan dat echt van nut zijn. Ik denk bijvoorbeeld al aan een Lille. Of een gewoon waar je een extra slot op de deur wil hebben. Alleen tegen Willem II thuis. Ja, heb je toch iemand. Of wil je iemand zien die de oplossing wel vindt.
Je wil bijna zeggen dat hij het spel ophoudt.
Nou, ik vond hem gisteren oké. Okay. Ik vond het wel bizar dat
hij... Dat was prima, hoor.
Ja, ik vond het prima, maar ik vond het wel bizar dat hij had gezegd... Ja, in Mexico snappen ze niet dat ik niet speelde. Denk
nou, maar ja, daar is hij gewoon A-international, hè? Ja, dat dan weet... snap ik het wel, van ja.
Ja oké, okay, maar die mensen moeten gewoon kijken naar wat Ajax heeft. Als de mensen in Mexico alle wedstrijden van Ajax hadden gezien... dan vinden ze het niet heel raar, denk ik, dat hij niet speelt.
Ja,
kijk,
okay.
Maar Martinez vind ik een ander verhaal. Die vind ik dat hij veel meer recht op...
Maar vind jij het gek dat Vincent Janssen niet speelt in Mexico?
Ik wist dat niet.
Nee
maar gewoon op ja, maar basis van de naam Vincent Janssen zeg ik ook. Nou ja, ik had wel verwacht dat hij in Mexico zou spelen. Hij speelt lang niet alles. Maar, maar daar hebben wij ook geen oog op. Nee, maar dan kunnen we dat nog wel roepen.
Ja, maar spelen wil je toch dat je gespeeld is.
Ja, maar dan als Vincent Janssen zegt... Ja, in Nederland vinden ze het allemaal gek dat ik niet speel. Dan zeggen ze in Mexico... Nou, veel succes. Waar ligt dat Nederland precies?
Ja, precies. Maar dat is precies wat wij nu ook zeggen.
Ja, maar wat is dat nou? Daarom moet hij dat niet zeggen. Hij moet gewoon zijn best doen en presteren.
Nou, Chris, ik vind dat hij dat best mag zeggen. Omdat die jongen heeft heel lang op de bank gezeten. Dus het is ook een stukje frustratie. Hij heeft net een wedstrijd weer gespeeld. Hij mag af en toe weer erin komen. Ik snap wel. Kijk, wij denken altijd dat die jongens altijd maar perfect moeten zijn voor de camera en in hun interviews. Maar ook die gasten hebben gewoon ook een gevoel. En soms willen ze dat uiten. En dat doen heel veel jongens. Houden het totaal onder controle. En alleen in de kleedkamer zeggen ze echt de meest bizarre dingen. Of echt zijn ze heel erg eerlijk. En voor de camera niet. En soms heb je gewoon jongens die even wat zeggen voor de camera dat misschien... beter niet had gehoeven. Nou ja, ik vind dit niet zo erg. Ik vind, ja, hij heeft gewoon heel lang op de bank
maar
gezeten.
Ik hou van een andere toon. Kijk, nu externaliseert hij het. Hij zegt iets over andere mensen. Hij moet zeggen, ik vind zelf dat ik goed genoeg ben om in Ajax 1 te spelen.
Maar hij heeft ook gezegd dat hij toch dat hij verwacht meer te, of verwacht meer te spelen.
Gewoon,
ik snap wat je bedoelt hoor.
Ja.
Maar sinds deze week ook zijn vrouw en kind definitief in Nederland.
Leuk,
denk,
dat vind ik wel
denk
leuk.
Goed voor hem. Hij krijgt weer meer minuten. Hij vult het niet onaardig in.
Maar Chris, mag ik even iets... Sorry,
nee,
als ik door je heen ga. Maar wat is, hoe kan het dat... Weet jij daar iets? Is dat een juridisch ding of zo? Dat een voetballer van Ajax uit Mexico naar Nederland komt... en die wacht gewoon een jaar lang op zijn vrouw en kind. Hoe... Is dat
zou met immigratierecht te maken hebben, maar daar weet ik weinig van.
Ja.
En Nederland heeft wel strenge regels voor gezinshereniging, maar hoe dat met voetballen zit en hoe dat qua werk zit, dat weet ik echt niet.
Maar is het nou, jij weet dat niet vanwege je expertise niet, maar gewoon een vraag aan jullie dan. Is dat niet mismanagement vanuit Ajax, dat ze een speler halen en vervolgens een speler die een jaar lang zonder zijn gezin is?
Nou, waarschijnlijk hebben ze dat wel benoemd, toch, bij de onderhandelingen destijds.
Maar als ik de interviews moet geloven van hem niet, want hij was zwaar teleurgesteld en vroeg zich af hoe kan het. Dus dan lijkt me toch niet dat het iets is wat hij had verwacht.
Hmm.
Ja, dat is vind ik wel lastig om te beoordelen, maar ik vind het wel aan Ajax om daar goed over na te denken. En als Ajax van tevoren weet dat het niet kan, dat ze het benoemen.
Mm-hmm.
Dus volgens mij was het niet zo dat de vrouw van Suárez ook heel lang nog in Spanje woonde.
Terwijl, klopt, ja.
Ja, dus
best wel gek.
Michel,
toch,
want... heen en weer vliegen.
Ja, goed. Ik weet er te weinig van om er echt iets van te vinden.
Maar best gek die regels eigenlijk. Want in principe, ik snap wel dat die regels er zijn. Zeker voor mensen die dan eventjes, ik zeg het even gewoon tussen aanhalingstekens, onbekend zijn. Maar dit zijn voetballers. Dus je weet gewoon wat ze in Nederland komen doen. Je kunt het elke week zien. Dus het is ook niet zo dat ze in Nederland komen om ergens tussen de regels iets anders te gaan doen.
Nee, dit zijn expats, toch?
Ja,
ze werken op een hoog niveau.
Ja, dus dan kunnen die gezin... Het is ook niet zo dat ze hier voor altijd zullen blijven. Want die gaan toch binnenkort weer naar een ander land.
Ja. Nee, klopt.
Dus je verdient alleen aan als Nederland zijn.
Ja, ik zou...
Alleen ik vind het wel zo, voetballers ze moeten nooit de uitzonderingspositie hebben. Ook niet op dat soort vlakken.
Nou, ik denk dat überhaupt mensen op een hoger niveau de uitzondering krijgen. We hebben het nu over voetballers, maar wat Chris zegt, expats die een uitzonderlijke eigenschap of iets anders hebben, waardoor ze dus heel erg gewild zijn door bedrijven, moet je eens weten wat die allemaal voor voordelen krijgen. Zo werkt het gewoon.
Ja.
Ja. Mensen gaan de hele wereld over omdat ze een goede opleiding of iets anders hebben.
Dat is
waardoor
waar.
Ze gewild zijn.
Dat
ja,
is waar.
Dat is waar. De wedstrijd gisteren werd beslist door Brobbey. De vraag is nu, heeft hij Traoré, die ook aan het terugkeren is, heeft hij die nu ingehaald?
Nee.
Wat denk jij, Lars?
Ik denk het niet. Niet voor Ten Hag. En ik weet niet of voor mij als supporter is het een beetje twijfelen. Ik ben heel enthousiast over Brobbey. Traoré heeft het ook prima gedaan in de eerste seizoen zelf. Ik denk dat het Robertje vecht is om die tweede stek achter Haller.
Ik kijk echt met verbazing naar.
Ja?
Jij bent een Brobbie-fan.
Ik ben een Brobbie-fan,
en dan
zeker.
Ga je dit zeggen.
Maar Brobbie heeft nog niet, en dat is, heeft hij aangetoond, gewoon van het conditioneel vermogen om echt langere tijd te spelen. Ik bedoel, gisteren valt hij 10 minuten in en zo. Ja, hij speelt wel eens bij Jong Ajax. Maar zelfs conditioneel bij Jong Ajax heeft hij het al lastig met 90 minuten. Dus daarom denk ik dat het stuivertje wisselen wordt. En zijn contractsituatie, zolang die handtekening niet heeft gezet, is het voor Ajax gewoon een stuk interessanter om Traoré te laten spelen.
Zijn toon is wel veranderd, hè? Als het gaat om vragen over zijn contract. Ik weet nog een tijdje terug, voor de winterstop, was het, ik ga sowieso tekenen, ik blijf bij Ajax. En nu is het, ik zeg niets meer over mijn contract.
Nee, hij mag niks zeggen van Ajax, hè? Hij is gewoon verboden om wat te zeggen, zolang hij niet zijn handtekening heeft gezet. Dus hij mag niet voor de camera komen.
Hij mag niet voor de camera komen.
Overigens, vanuit, je hoort natuurlijk in de traditionele media, hoor je altijd de kant van Ajax. Dat ze hopen dat hij gaat verlengen. Ze hebben vorige week weer gezeten. Maar vanuit de andere kant heb ik ook gehoord van dat er ook beloftes naar Brobbie toe niet helemaal zijn nagekomen. En dat daar ook twijfels in zitten.
Vertel, wat? Wat voor beloftes en welke?
Dat weet ik niet specifiek.
Maar en wat is die bron daarvan dan?
Ja, je moet nooit je bronnen noemen, toch?
Oké.
Maar ja, gewoon Brobbie, dat gerucht over Dortmund ging een paar weken geleden, dat hij naar Dortmund zou gaan. Nou ja, niet hij, maar Rijkoff uit de jeugd dus gaat uiteindelijk naar Dortmund. Maar daar klopte niet veel van. Volgens mij zit hij hier gewoon heel erg mee met van Ajax moet gewoon een heel duidelijk plan met hem hebben. En hij moet echt een goed perspectief hebben, wil hij die krabbel zetten.
Ja, ik vind het dus een heel slecht moment. Zeg maar om weg te gaan naar bijvoorbeeld Dortmund of naar Engeland.
100%.
Ik ben daar ook niet echt een voorstander van. Maar als je 16 bent en je zegt, oké, ik ga naar Engeland toe. Ik ga daar een sterkere, zeg maar, jonge man worden. Ik train meer fysiek en ik denk dan dat ik op mijn 19e beter ben. Kan ik beter inkomen? Als je 21 bent en je hebt 50 wedstrijden in Ajax 1, je hebt 70 wedstrijden in Ajax 1 en je gaat dan naar Engeland of dan naar Duitsland, snap ik ook goed. Maar dit moment vind ik zo'n slecht moment om naar het buitenland te gaan.
Dat heb je vaker gezegd. Alleen ik snap wel dat je als je jeugdspeler bent met het talent van Brian Brobbie, die gewild is door het buitenland, dat je wil dat een club gewoon een duidelijk plan schetst en dat je bepaalde zekerheden hebt. En zekerheid op spelen heb je nooit.
Ja, maar je zit bij een club als Ajax, jongens. En
dan nog wil je toch dat ze een plan met je hebben.
Ja, maar
hoe lang zit hij bij Ajax 1? Hij moet gewoon eventjes gewoon nu gaan tekenen, vind ik. Ik vind het echt een beetje onzin worden nu, hoor.
Ik vind ook dat hij moet bijtekenen. En ik hoop ook heel erg dat hij bijtekent.
Een plan, tell me sweet little lies. Ik bedoel, wat moet Ajax beloven? Als Brobbie niet goed speelt, dan gaat Traoré spelen. En als Haller beter speelt, dan speelt hij. Dat is voetbal. Ajax kan hooguit uitspreken. Ja, onze ambitie is dat je nu volgend jaar begint als tweede spits. En we hopen dat je misschien zelfs een keer bij een verkoop van Haller de eerste wordt. Spreken ze dat uit? Nou, prima.
Maar hoe zit dat? Ja. Want wat Chris zegt, dat gevoel heb ik ook, hoor. Want hoe ziet dat plan dan eruit? Gaat dan echt de zaakwaarnemer met Overmars bepalen hoeveel wedstrijden in de basis staat? En hoeveel wedstrijden hij...
Nee, maar je verwacht toch gewoon dat er in de zin van dat ze zeggen van, nou ja, dit jaar ben je inderdaad nog derde spits. In de zomer verwachten we Traoré te verkopen. Ik zeg maar wat, hè. Ben je volgend seizoen tweede spits? Over 2 jaar hopen we dat je Haller bent of voorbij gestreefd. En ben je eerste spits? Dat is je plan. Of dat is ons plan. Dat gaan we op deze manier invullen. Je moet op deze positie of op deze kenmerken moet je nog verbeteren.
Ja, dan hou je van leugens horen. Ik bedoel, Brobbie...
Nee, maar dat gebeurt toch bij elke voetballer?
Nee, maar dat is wel... Chris.
Er ligt bij elke voetballer een plan.
Ja, precies. Maar alsof dat, zeg maar, ik bedoel, daar gaat het toch niet aan liggen? Ik bedoel, we moeten nu gewoon zien hoe goed Brobbie is. En er kunnen 2 dingen gebeuren. Hij is goed genoeg of hij is niet goed genoeg. En als hij niet goed genoeg is en hij heeft 30 wedstrijden gespeeld, want die gaat hij wel spelen als hij blijft, dan kan die uiteindelijk ook weg.
Oké, maar zien wij een aspect die besproken wordt tijdens die gesprekken misschien over het hoofd? Gaat het misschien over geld?
Ja.
Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het specifiek om geld gaat, nee.
Ja.
Maar dat weten we dus niet, want wij zitten niet bij de gesprekken.
Waar.
Maar je hoort...
Want we zijn het toch over eens dat de gesprekken, als het gaat over een garantie voor wedstrijden of tweede spits worden, dat zijn van die lulkoekgesprekken, omdat je toch al, als je 3 wedstrijden niet goed speelt, ga je gewoon even
tuurlijk.
Zeker op die leeftijd.
100%.
Dus,
je moet wel een goed gevoel hebben. Wil je ergens tekenen? Wil je bij een werkgever zitten? En als je dat goede gevoel niet hebt en je wil niet tekenen, dan is dat ook zijn goed recht.
Ja, maar dat goed gevoel kan hij toch gewoon uit het recente verleden halen. Hij staat er nu veel beter voor dan een jaar geleden. En hij stond er een jaar geleden veel beter voor dan 2 jaar geleden. Nou, misschien staat hij er volgend jaar nog weer beter voor.
Ja, maar misschien heeft hij het gevoel van dat kan ik ergens anders beter. Dus dat kunnen wij, dat kan niemand
kan
voor
hij
hem bepalen.
Beter, want dan komt hij in Dortmund aan waar hij niemand kent. Nou, en dan gaat hij in Jong Dortmund voetballen. En als hij het goed genoeg doet, kan hij in het eerste van Dortmund komen. Maar ja... Waarom zou die dat doen?
Ja, maar ik ben dus niet echt van de stempel van dat je elke jeugdspeler maar zijn bek moet houden en tekenen.
Nee, maar dat hebben we niet gezegd.
Dat insinueert Chris toch wel een klein beetje in de zin van... Je bent een jeugdspeler, je hebt alles aan Ajax te danken, je moet tekenen.
Nee, helemaal niet. Wat ik insinueer is dat dit hele circus geen 7 maanden hoeft te duren.
Dat ben ik 100% met je eens.
Nou, maar
het
dat
is
weten
een,
wij dus
clowns
niet.
Want jawel, want het is wel als, we weten wel hoe lang het duurt.
Ja, maar jij zegt het niet hoeft te duren. Maar ik weet niet of het zo lang niet hoeft te duren. Want ik weet niet wat er nog meer speelt.
Nou ja, kijk, het kan toch heel simpel zijn. A zegt, je gaat... een ton verdienen en B zegt 2 ton, dan ga je met elkaar om tafel. En in de meeste gevallen wordt het dan 1,5 ton. Nou ja, en zoiets moet het worden. Ja, en dan weglopen en dan is er aandacht van Dortmund en geschreeuw en gedoe en dan geen interviews en zo. Kom op. En als hij zelf nadenkt, zou ik blijven. En als hij dat niet wil, Ajax hoeft ook niet alles te betalen. En hij hoeft ook niet voor niks te voetballen.
Maar de geluiden zijn dus dat ze vorige week donderdag hebben ze weer een keer samengezeten. En Ajax is nu, een maand geleden was het eigenlijk wel een beetje klaar met Brobbey. Die zou niet gaan verlengen. En inmiddels is de vibe toch wel een beetje aan het keren met het idee van, nou ja, de kans is toch wel aanwezig dat hij gaat tekenen.
En mag ik iets eraan toevoegen? We moeten nou nu ook niet doen alsof dit de volgende... Laat ik zo zeggen, ik heb dat nog niet gezien dat hij de volgende grote spits is die wij vanuit de opleiding... in de spits hebben staan.
Maar wie is de laatste spits die Ajax heeft opgeleid?
Kluivert, volgens mij. Ja, dus, maar we doen nu nou net alsof het...
Maar daarom zou het zo tof zijn als Ajax weer een keer een spits opleidt. En ik denk inderdaad, hij is er nog lang niet.
Toch?
Nee, hij heeft nog lang niet het niveau dat je zegt van... Nou ja, ga maar
je
gewoon
er,
alles spelen. Nee, hij moet zich zeker nog doorontwikkelen.
Ik weet nog dat... Wat was er allemaal bij Ajax op een gegeven moment... Wat hadden we vanuit de jeugd? Castillon hadden we.
Was toptalent.
Ja, in de
en
jeugd.
En die was ook fysiek heel erg sterk. En die heeft daar natuurlijk in de jeugd jaren op geteerd. Dus die knalde alles binnen tegen die kleine ventjes in onder de 16.
Wie hadden we nog meer vanuit de spits?
Brutil José.
Wie?
José.
José, ja. Ken je die nog?
En toen was ik waarschijnlijk in de
wieg. Die sloeg tegen toen in de arena toch een speler neer.
Was,
mooie gozer.
Wanneer was dat? 2005, 2006 of zo? Ik weet het eigenlijk
weet
niet.
Weet ik niet meer.
Maar ja, het is heel vaak... Ja, natuurlijk, ik wil ook gewoon dat die slaagt, Brobbey.
Ja, nou, dat weet ik. Want je zit vol enthousiasme te vertellen dat hij gewoon moet tekenen. Ik hoop ook dat hij tekent, hè. Maar ik vind het juist wel mooi dat we hier aan tafel daar ook een beetje discussie over hebben. Dus dat is misschien... Laat ook wel zien dat het niet volledig zwart-wit is. Toch?
Nee,
dat
nee, zeker
en
niet.
Volgens mij ook vanuit Ajax. Ajax laat hem nu niet met de pers praten. Zelfs niet als hij het goudhaantje is, zoals gisteren. Ja. Omdat hij toch vragen over zijn contract gaat krijgen door ESPN en andere media.
Ja, ik luisterde dat terug. Ik vond het wel grappig. Want kennelijk gaat dat in communicatie dan toch niet helemaal goed. Hè? Want Erik ten Hag zei, oh ja, een Ajax-seat komt eigenlijk meestal
ja,
en
toen kwam,
de microfoon. En toen kwam Jon Brinkers en zei, nee, Brobbey gaat, dat hebben we nu afgesproken. Die gaat niks zeggen.
Ja, mooi.
Ja, en bij ESPN in de studio zeiden ze ook van, ze gingen naar de reclame en Milan van Dongen zei, ja, na de reclame zijn we terug. Onder andere met de reactie van Brobbey gaan we ook nog even vragen naar zijn contract. Nou, Brobbey was even helemaal nergens. Maar puntje bij paaltje, hij was het goudhaantje. Hij stond erin, of hij kwam erin. Zijn tweede balcontact was een goal. Zeker. Maar
uit de lucht,
was het een overtreding van Haller?
Ja, tuurlijk. Ja, zonder meer.
Ik zeg als Ajax ziet, zeg ik absoluut niet. Geen overtreding. Niks aan de hand.
Ja, jij bent niet objectief genoeg. Nee, ja, het was een overtreding, duidelijk. Ik snap ook niet dat de VAR ziet het, toch? Maar het
ja,
niet.
Maar dat was Bas Nijhuis. En die zit gewoon daar een beetje van, ik ben van mannelijke voetbal.
Ja,
ik doe dat even niet.
Die verslaggever zei dus al...
Ja, de commentator zei, het is Bas, die gaat hier... Nee.
Die gaat dat niet doen. Ja, dat is... Ja.
Maar in eerste instantie zag ik het ook niet zo goed. En toen later zag ik het nog een keer terug en toen dacht ik... Oh.
Maar mogen we wel een beetje stellen dat... Het liefst hadden wij als voetballiefhebbers... meer het spel van Bas willen zien op het veld. Dus als scheidsrechters gewoon... Hoe hij dat beoordeelt... Als alle scheidsrechters veel meer dat mannenvoetbal terug zouden brengen... Dan zou je toch ook veel meer gewoon echt lekker... Op het scherpst van de snede gewoon voetbal zien. Dan zou je gewoon dat...
Nou, maar de andere kant op is dat vervelend, hoor.
Ja, dat
gewoon als het mee zit, ja, tuurlijk. Dan vind je het lekker door laten voetballen en zo.
Nee,
ze
ik vind het echt wel lekker als hij aan het fluiten is. En ik weet dat heel veel mensen hem echt irritant vinden. Ook vanwege zijn tv-optredens. Omdat hij nu wel echt heel erg popiopie aan het doen is. Maar hij is wel gewoon, ik hou er wel van.
Het gevaarlijke is gewoon dat bij hem, als hij een fout maakt, zorgt dat voor aandacht. Zorgt dat hij weer op maandag bij Voetbal Insight zit. En,
ja, dat
of Veronica Insight. En het lijkt wel alsof hij zich daar bewust van is. Dat hij daardoor meer boeken gaat verkopen en dat soort onzin. En dat het zou echt moeten gaan om het fluiten. En ik zeg niet dat scheidsrechters niks anders mogen doen dan fluiten in het weekend. En daarnaast in de bakkerij werken en op de boerderij, wat hij nog meer allemaal doet. Maar bij hem heb ik dan wel mijn twijfels. Gewoon van, doe je dit soort beslissingen maken omdat je dan weer in de media komt?
Dat heb ik niet. Dat heb ik echt niet, dat gevoel. Maar wel dat hij echt, ja, hij vindt, ik denk dat hij een huis vol met spiegels heeft. Hij vindt zichzelf echt geweldig.
Maar dat vind ik, ik dan wel weer mooi. Ja. Gewoon dat het wel een beetje zo'n arrogante vent is. Ja. Dat is toch lekker, als hij helemaal volgespoten met zelfvertrouwen.
Want hij en Smit worden nooit meer vrienden. Toch? En, en Smit zegt wel eens dingen. En dan zegt, nou, juist, heb ik nooit gezegd.
Maar dan ben ik gewoon kan Bas. Bas helemaal gelijk.
Is dat omdat het een trainer van PSV is?
Nee, omdat het een Duitser is.
Maar als die zeg maar, ja, als ik naar die ruzie kijk, dan in principe kan ik meer sympathie opwekken voor Bas Nijhuis. Maar als die dat wel gezegd heeft, dan vind ik dat heel kwalijk. Van ik fluit tegen jullie.
Ja, tuurlijk.
Nee, maar we hadden het net voor de uitzending even over onafhankelijkheid van rechters. Dat geldt natuurlijk ook voor scheidsrechters. Die moeten in alles doen en daarom onafhankelijkheid uitstralen. En daarom is in die uitzendingen zitten bij Veronica Insight ook potentieel gevaarlijk. Mm-hmm. Want ja, mensen kunnen daar iets van opvangen. Hé, deze man is tegen PSV, deze man is tegen Ajax, deze man is tegen Groningen. En dat is natuurlijk als scheidsrechter waar je helemaal vandaan wil zijn.
Maar is het niet ook wel, eigenlijk wij als publiek zijn, wilden dat ook heel graag, toch? Wij wilden toch dat de scheidsrechters ook veel meer voor de camera verschenen na de wedstrijd. Wij wilden toch ook veel meer de persoon achter de scheidsrechter leren kennen. Dat wilden wij toch als supporters?
Ja, ik denk dat dat een aantal jaar geleden zeker een ding was.
Ja, en het is nu ook echt zo, je moet dan ook hetzelfde weekend nog je fout toegeven.
Ja.
Toch? Want als een scheidsrechter,
je hebt liefst 5 minuten na de wedstrijd.
Je hebt dan ook wel eens een hele duidelijke penalty en die geeft de scheidsrechter niet. En dan gaat hij het daarna verdedigen, zeg maar. En soms is het dan, en dat snap ik ook wel, die scheidsrechter heeft die beslissing genomen. En dan, ja, dan probeer je erachter te staan. Maar soms is het zo duidelijk dat het wel een penalty was. En dan komt er weer nieuwe woede door die reactie, zeg maar.
Ja, snap ik. Oké, maar dus, het was wel gewoon een overtreding van Haller.
Ja, tuurlijk.
Toch, daar zijn we over eens. Brobbie komt erin, maakt een goal. Mooie voorzet van Tadić.
Zeker.
Mooie voorzet.
Tadić was goed, hoor.
Tadić viel echt heel goed.
Tadić was goed.
Ik vond het ook mooi. Eerste helft was natuurlijk blind captain. En Tadić die kreeg rust. En gewoon, hij komt na de rust dat veld op. Direct gewoon de aanvoerdersband weer om.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat, weet je wel. Want blind zit daar in de kleedkamer, heeft die aanvoerdersband om. Dat is niet hetgeen waar je echt mee bezig bent op dat moment, denk ik. En ik denk echt dat Tadić hem even aantikt van, hey.
Ja.
Captain Band, you here. Yeah. Toch? Weet je wel? Gewoon, hij is daar dan heel bewust mee van, ik moet dat bandje om, ik kom weer het veld op. Hij viel inderdaad heel goed
hij
in.
Hij viel goed in.
En het contrast met Promes, die natuurlijk weer dramatisch was.
Ik hoop echt, en dat zeg ik niet met een rancuneus gevoel of zo, maar ik hoop voor Promes gewoon dat hij naar Moskou gaat. Dat hij gewoon dan een soort van frisse start kan
ja, het schijnt dat de onderhandelingen nog volgaande zijn. En ik hoop inderdaad,
hebben jullie dat niet?
Ja.
Ja, dus ik denk, dat is wel mooi of zo.
Ik denk voor alle partijen is dat een goede oplossing.
Robbie kon trouwens wel een tweede goal maken.
Ja, zeker, ja.
Of had gemoed. Nou, laten we even weer, jongens, hoeveel kans heeft Ajax gehad?
Ja. Nou, met dat vind ik dus
weinig, toch?
Jawel. 3.0 expected goals. Dus,
oh, dat is hoog.
Ja, dus
worden de eerste situatie. De bal op de lat en dan gaan Klaas en Tim bij elkaar in de weg lopen.
Onhandig was dat, ja.
Toch?
De streep van Alvarez.
Ja.
Dat is natuurlijk niet echt een kans,
precies.
Maar
kijk,
word
wij,
ik vrolijk
en wij,
van.
En wij zijn natuurlijk analisten, dus wij moeten niet aan scorebordjournalistiek doen. En dan, nee, maar kijk, nu tegen Twente en tegen Willem II heeft Ajax allebei in de laatste fase van de wedstrijd gescoord.
Ja.
En dan is het automatisch, het is heel...
ik vond Ajax weinig creëren. De mooiste aanval die ik heb gezien gisteravond was de aanval van Willem II. Waaruit ze scoren.
Vond een mooie aanval.
Ja, dat was
hele
een mooie
aanval.
Maar ik bedoel,
Ajax stond wel echt te slapen.
Ja, ze moesten wel even gewoon verdedigen. En dan zeg ik wel, ja,
maar wel handig
als je een beetje
stonden pionnen.
Ja, maar Ajax heeft gewoon volledig terecht gewonnen. En ja, ik vraag me wel af hoe dit team van Willem II tussen Emmen en ADO in kan staan.
Maar we maken niet de Willem II-podcast. Nee, maar laten we aan de korvelse kant.
Nou, maar er is altijd, wordt er over Ajax gezegd, het gaat alleen maar vanuit Ajax. Alles wordt vanuit Ajax gekeken. Nou, hoe goed Ajax speelt hangt ook af van de tegenstander. Ja. En deze mensen voetballen een stuk beter dan ADO, Den Haag en Emmen bij elkaar.
Zeker.
Absoluut.
Maar dat komt ook wederom weer, omdat ze gewoon ook druk naar voren gaven, net als Fortuna afgelopen weekend. Van dat is wel de manier om Ajax te bestrijden. En dan nog steeds moet je heel veel geluk hebben en moet het fortuin aan je kant zijn. Maar op het moment dat je gaat verdedigen, wat een ADO en Emmen doen, die gaan gewoon op de eigen 16 staan. Ja, zodra de 1-0 valt, is het klaar. Maar Willem II durfde gisteren druk te zetten, Fortuna durfde dat afgelopen weekend. En dat is wel een manier om Ajax te bestrijden.
Ja, ja. En nu tegen AZ, met... Wat gaan we dan verwachten met dit niveau? Gaat het dan mis?
Nee. Ik geloof niet dat het misgaat tegen AZ. Sterker nog, ik denk dat Ajax wel best wel nog een goede partij op de mat gaat leggen. Omdat het een goede tegenstander is.
Ja, ik heb er weer heel veel zin in. Het is natuurlijk een beetje afwachten, want je zegt het omdat het een goede tegenstander is. Nou ja, tegen Feyenoord was het niet zo heel veel. Tegen PSV heb je een groot gedeelte echt heel goed gespeeld.
Ik vond het wel een leuke wedstrijd om te zien, hoor. Ik snap dat dit de Ajax-podcast is, maar...
Tegen Feyenoord?
Jij bedoelt Feyenoord-AZ.
Ik dacht Feyenoord-AZ.
Ja. Oh ja, dus nee, dat was een leuke wedstrijd om te kijken. Alleen, ja, precies. Dus AZ is heel wisselvallig. Afgelopen weken hebben ze weer dramatisch gespeeld. Ze hebben eerder tegen PEC Zwolle een paar weken geleden was verschrikkelijk. Tegen Feyenoord was het inderdaad leuk. Maar AZ is gewoon een hele gevaarlijke ploeg. Het ligt wel een beetje aan de vorm van de dag.
Ja. Ik ben er wel bang voor, hoor, die wedstrijd van zondag.
Nou, ik denk wel dat dit van de topwedstrijden... Misschien Ajax het minst lekker licht. AZ. Ja. AZ is natuurlijk heel gevaarlijk op het moment dat ze ruimte krijgen. Boadou scoort niet heel veel tegen de kleine clubs, maar tegen de grote clubs gaan ze als een gek. AZ heeft in competitieverband de laatste 7 of 8 toppers gewonnen. Terwijl ze daarvoor maar 1 van de 20 toppers of zo wonnen. Maar AZ is goed in topwedstrijden. Ja. En ook tegen Ajax zullen ze ruimte krijgen. En zeker met Boadou is dat dan.
En daarom verwacht ik wel een leuke wedstrijd.
En Ajax kan hele goede zaken doen natuurlijk. Want als Feyenoord van PSV wint, en dat gebeurt vaak, dan is de afstand 7 punten.
Ja.
En we moeten natuurlijk nog een buffertje hebben. De laatste wedstrijd is Vitesse-Ajax. En Ajax moet zorgen dat het dan minimaal...
Ja, een van de laatste wedstrijden Feyenoord-Ajax. Je hebt een lastig eind.
Dus
je
wil... Maar we gaan ook nog Europees spelen, jongens. In die periode is ook nog...
Kan je ook nog... Ajax gaat echt nog wel punten
precies,
verliezen.
Precies.
Ja. Maar goed, maar AZ, dat hoeft niet zo'n...
Maar hoe ga je spelen? Ga je hetzelfde als gisteren spelen met Alvarez, Gravenberg, Klaassen op 10? Of ga je toch met Labiat spelen? Of ga je toch met Promes op 10 spelen?
Ik denk dat hij sowieso Gravenberg en Klaassen weer voor de verdediging zet en dan een nummer 10 zoekt. En ik denk dat Labiat wordt.
Ik denk hetzelfde en Tadic gewoon op links, dus Promes op de bank.
Ja, eens.
Dus met Labiat. En anders is het toch Klaassen en
Alvarez.
Geen verrassing
tot deze opstelling. Nee.
Nee. En wie achterin, Timber of Schuurs? Ik denk Timber, omdat hij tegenover Boadou speelt.
Want de reden waarom Timber nu elke keer gewisseld wordt, is omdat hij het gewoon nog niet aan kan, toch?
Ja, volgens mij wel. Ja, dat vind ik wel een klein beetje knullig, hoor. Het is wel, ik snap het op zich wel, maar het komt toch een beetje knullig over.
Maar mag ik wel één argument dan inbrengen? En dat is volgens mij, Timber heeft ook heel lang op de bank gezeten. En dan was het de bedoeling toch dat hij bij Jong Ajax zou spelen om een beetje conditie bij te halen, wedstrijden. Maar vanwege corona hebben ze heel weinig gedaan, hè, die spelers.
Nou, Timber niet. En Jong Ajax voetbal natuurlijk gewoon.
Maar waarom is hij dan niet fit?
Nou, ik denk dat het niets te maken heeft met conditie. Hoe noem je dat? Je hebt 2 soorten condities. Je hebt gewoon...
Wedstrijd fit, bedoel je?
Nee, dat niet. Ik bedoel gewoon, ik denk dat zijn natuurlijke conditie nog een beetje achterloopt.
Nee, maar hij kan gewoon de stap, zeg maar, naar het eerste. Dat hoor je wel vaker.
Ja.
Dan moet je heel hoog... Mm-hmm. Intensiteit trainen. En dat kan hij gewoon, denk ik, nog niet aan. Maar...
Ik heb hetzelfde ook met Mazraoui. Ik denk ook altijd dat hij echt op de max van zijn kunnen voetbalt. Dus waardoor hij altijd op 3/4 van de wedstrijd echt kapot is altijd.
Maar Timber moet er gewisseld worden. En Mazraoui, die kan natuurlijk...
Die kan gewoon door. Mazraoui kan gewoon door.
Mazraoui wordt vaak gewisseld.
Maar ik snap op zich wel wat Wesley zegt. Hij legt heel veel energie in de wedstrijd. Ja. Maar misschien is dat op zijn positie... En qua zijn spel wat logischer of zo dan bij Timber. Ja. Hoe vaak zie je dat een centrale verdediger gewisseld wordt door conditie? En het is misschien logisch, hè, omdat hij zich aan moet passen. Ik ben geen conditietrainer. Maar het voelt gewoon een klein beetje knullig.
Ja.
Dat het elke keer, het is gewoon nu een standaard wissel.
Ja, precies. Ja. Het is gewoon elke wedstrijd verwacht je dat Timber
en nu mag je
wordt.
5 keer wisselen. Maar als je 3 keer mag wisselen, is het toch zonde als je 1 vaste wissel altijd daarvoor in moet zetten.
Ja, maar dat gaat natuurlijk op een gegeven moment, hoeft dat niet meer.
Ja, en dat is te hopen.
Ja, dat ga ik vanuit.
En heeft hij nu,
ook vanuit.
Als hij dat aan het eind van het seizoen nog niet kan, dan is hij niet geschikt.
Klopt. Heeft hij nu genoeg minuten gespeeld waarop wij een eerste beoordeling kunnen doen? Of zeg je, nee, hij moet nog even wat meer spelen?
Maar hij vult het redelijk in, maar hij valt nog niet heel positief op. Ik denk, ik heb een beetje het idee van, ja, Timber en Schuurs staan een beetje gelijk aan elkaar. Alleen Timber heeft nog geen grote fouten gemaakt. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, dat hij het streepje voor heeft, is prima. Maar ik weet nog niet of dit het antwoord is voor de komende jaren.
Nee joh, dat weet je nog niet.
Dus daar
ik weet wel dat je hem tijd moet geven.
Ja. Zeker. Ja. En dat doen ze ook, doordat ze nu ook geen rechte centrale verdediger halen. Of er moet nog iets gebeuren op de markt. Wat dat betreft, aankomende zondag speelt Ajax bij AZ. Maar is het ook transfer deadline day? FC Afkikken, waar wij deze podcast maken, maak weer de hele dag een live show. Vooral even kijken op YouTube. Verwachten jullie nog iets rondom Ajax?
Nee, echt niet.
Ja, volgens mij zijn ze nog wel links en rechts een beetje aan het kijken, maar ik verwacht ook niks. En als ze iets doen, dat ze dan bij Lasse Schöne alsnog een contract onder zijn neus leggen.
Ja, ik hoop dat ze dat niet doen, maar misschien kunnen ze een koopje bij Barcelona. Die zit in grote financiële nood. En,
maar wat kun je het iets gedetailleerder beschrijven in grote financiële
nood? Nou, volgens mij hebben ze 1,2 miljard aan schulden.
Vind ik veel geld.
Ja. en daarvan is een deel kortlopend. Dus, dus een groot deel, dus het kan opgeëist worden. En
Ajax krijgt nog wat geld van ze, toch?
Nou ja, daar ging het dus over. Maar er is dus Lenderink, die had in een interview gezegd, ja, wij doen aan factoring. Dus dat betekent dat ze vorderingen verkopen aan een derde partij.
Want leg even uit, Ajax krijgt nog geld, 48 miljoen voor Frenkie de Jong.
Ja, dus wat er gebeurt is, Ajax krijgt 48 miljoen van Barcelona. Dan komt er een bedrijf en die zegt, wij geven jullie nu 44 miljoen. En dan krijgen wij die vordering. Dus dan gaat die partij, dat factoringbedrijf, gaat vervolgens naar Barcelona toe. En die zegt, wij krijgen nog 48 miljoen van jullie. En als dat dan lukt, hebben ze 4 miljoen winst. Alleen nu is er misschien een probleem met...
Maar wacht eventjes, want ik snap dat jullie het misschien begrijpen. Ik ook. Maar andere mensen zullen denken, ja, maar wacht eens even. Als ik naar de winkel ga en een pak melk kost 3 euro... Dan moet ik gewoon 3 euro betalen. En dan gaat het toch niet zo zijn dat ik zeg, nou, ik betaal 2 euro. Dan kijk jij nog of je 1 euro erbij kunt krijgen. Dan heb je winst. Toch?
Nee, ja, maar dat kan bij zulke vorderingen. En er zit voor alle partijen zit er wel iets gunstigs in. Want Ajax heeft dan gewoon zekerheid, heeft het geld. En die partij pakt als ze gewoon... Kijk, die partij die daartussen gaat zitten, die denkt, nou ja, een beetje, dat komt wel goed. Barcelona kan vast wel betalen. Die gaan dit gewoon nakomen. We regelen dat wel. En die kunnen daarmee ook geld verdienen.
Maar dit is eventjes, jongens. Maar wacht eens even. Ik weet zeker dat andere mensen dit ook denken. We hebben het over een club als Barcelona. Die koopt een speler bij Ajax voor 48 miljoen. En dan gaan we zitten nadenken of ze het wel kunnen betalen, het volledige bedrag.
Ja.
Waar hebben we het over? Ja. En dan gaan ze wel spelers belachelijke salaris betalen, maar Ajax niet betalen voor een transfersom.
Ja, nee. Dat klopt. Dat is schandalig. En die betalingsmoraal, dat is vaker een probleem in het voetbal. Ja,
ja, en zeker in Spanje. Real Madrid en Barcelona hebben natuurlijk al jarenlang dit soort hele grote schulden. Alleen kunnen ze dat altijd behappen. Maar nu opeens komt de coronacrisis en nu zijn ze echt de sjaak.
Ja, maar besef even. 1,2 miljard schuld. Dat houdt in dat je gewoon geen financiële huishouden hebt.
Nee.
Toch? Nee. Dan doe je gewoon maar wat. Maar, want het geld komt toch wel binnen of zo.
Chris, jij zei Suzanne Lendering, die heeft gezegd dat zij is de financieel directeur van Ajax. Hè, en ze heeft in een interview met Voetbal International heeft ze inderdaad gezegd over die factoring.
Ja.
Hoe heet dat, factoring?
Ja, factoring. En dat, en
nieuwe term voor mij.
Ja, voor mij ook.
Ja, en dat was heel grappig, want zij zei dat in dat... Wij hadden dat interview allebei gelezen.
Ja, zeker.
Nou, dat vond ik niet wereldschokkend, maar prima was het. En, maar daar stond dat in. Ja, wij willen altijd of bankgaranties of... We doen ook bijvoorbeeld aan factoring, zodat we niet afhankelijk zijn van Barcelona. Dus hij heeft niet letterlijk gezegd, we hebben dit bij Frenkie de Jong gedaan. Maar het is wel heel opvallend dat ze zegt, ja, zodat we niet afhankelijk zijn van Barcelona. Nee. En dus ik ga ervan uit dat Ajax dat bij...
Maar eerlijk is eerlijk, bij zo'n grote transfer van boven de 80 miljoen ben je toch ook een totale debiel als je geen bankgarantie of factoring in deze doet.
Ja, misschien, maar...
Je gaat toch niet op de blauwe ogen van de technisch directeur, financieel directeur van Barcelona geloven dat je 84 miljoen krijgt?
Nee, maar aan de andere kant, het is een partij... Kijk, Barcelona is nu een slecht voorbeeld omdat het nu heel slecht gaat. Maar in principe zijn die clubs die blijven bestaan. Je kan beslag leggen op dingen. De FIFA, je kan het bij de FIFA via de FIFA regelen dat je het betaald krijgt. Dus ik weet niet of het uiteindelijke betalingsrisico heel groot maar is. Maar ik snap wel dat eigenlijk dat
is
doet.
Het, maar ja. Is het, want je hoort ook wel eens bij transfersommen, als er bijvoorbeeld 80 miljoen verkocht wordt, dat het dan in termijnen gebeurt.
Ja, dat is bijna altijd.
Oh, dat is altijd?
Ja, dat is bijna altijd.
En dat factoring bedrijf die waarborgt dan dat die termijnen betaald worden.
Ja, die gaan dat dus daar achteraan. En Ajax kan dan gelijk al dat geld ophalen tegen natuurlijk een mindere betaling. En het is, ja, die clubs, die ik bedoel, dat geeft al aan hoe opportunistisch ze zijn. Ze hebben soms gewoon, ze willen een speler hebben, maar ze hebben in ieder geval niet de middelen om in één keer te betalen. Dus dan gaan ze iedere keer een deel betalen.
Ja,
ja, ik bedoel, er zijn een hoop clubs die scherper aan de wind zeilen dan Ajax, zeg maar, en meer risico nemen.
Scherper aan de wind zeilen. We moeten nog even. Ik vind het een mooie woordspeling. We hebben meer mooie woordspeling. Want we moeten nog even naar het wedstrijdwoord van gisteravond. We kregen aardig wat inzendingen. En het begon eigenlijk allemaal met een inzending die al werd gestuurd voordat we überhaupt de wedstrijdwoord tweet hadden gedaan. En dat was Brobbylicious. Vond ik mooi. Direct die associatie met die roze, hele zoete kauwgom. Kocht ik vroeger altijd. Kon je hele grote bellen mee blazen. Maar ja, ik vond het een mooi wedstrijdwoord. Brian bijtekenen. Dusan Basis. Bijtekenen nog een keer. Erwin Molloch zegt gouden pik ten Hag.
Maar moeten we niet gewoon dat wedstrijdwoord veranderen? Want iedereen die tweet allemaal meerdere woorden die ze dan aan elkaar plakken.
En ja, maar dat vind ik juist wel leuk. Dat is toch de charme?
Nou, het is niet bereikbaar. Wat wil jij?
Nee, maar ben je dan dusdanig autistisch dat je die spatie wel ertussen moet zien?
Ja, ik wil gewoon de wedstrijdzin. Weet je, dan kunnen we
de wedstrijdzin. Nee, maar het is juist mooi in alle podcast-apps. Als je één klein compact woord hebt, dat die aflevering weer een beetje, hoe noem je dat, cachet.
Oh ja, heeft. Want jullie willen dat in, hoe noem je dat, de Tumblr zetten of zo.
Tumblr? Oh, nee. Van die zinnetjes.
Nee. Ja, daar ben ik
jongens,
nooit bij.
Dit gesprek gaat helemaal langs me heen.
Ja. Ken jij Tumblr niet? Jij bent koning social media.
Ja, ik ken het wel, maar wat willen jullie
nee,
dan?
Ja, ik bedoel eigenlijk,
weet ik veel, hij deed dat in de jaren 50.
Nee, waar ik het over heb is, zeg maar, na de uitzending dan tweeten wij toch zo'n afbeelding en daar staan dan drie balkjes.
Ja.
En er staat meestal één woord in. Daar ben ik nooit bij betrokken, okay, wat daarin komt, maar maar dat wil je natuurlijk hebben, want als je het wedstrijdwoord hebt, dan heb je er al één van de drie gevuld.
Ja,
precies.
Okay.
Nou ja, dan hebben we ook nog plan B, Brobby. Vond ik ook wel een leuke woordspeling. En van Diederik van Zessen, die altijd verslag doet voor Ajax Radio, die zei scenario B, stuurde die in. Dat klonk voor mij een beetje als Guantanamo B, maar ik weet niet, die associatie leg ik dan waarschijnlijk weer als enige.
Nee, die laatste twee vond ik, die voel ik niet.
Maar ik vind Brobbylicious.
Okay. Ja, daar kan ik wel mee leven. Ja.
Dus,
dat is ook echt één woord.
Die is ook echt leuk.
Ja, Stefan @nagel85, je hoort het. Unaniem hebben we jouw wedstrijdwoord gekozen. Stuur even een DM. Sturen we een mondkapje naar je op of iets. En dan komt dat allemaal goed.
Of iets, dat is wel echt.
Ja, maar dat komt omdat het hier elke keer verschilt. En
ja, maar je moet het wel een beetje
wordt
verkopen alsof dit gewoon echt je leven van afhangt van dit ding. Dus
met dit mondkapje.
Juist, ja.
Stap jij de trein in op een volledig veilige manier of de winkel zonder dat je corona krijgt? Stefan, gefeliciteerd.
Ja. Kijk.
Nou, wat een enthousiasme. Okay.
Dit was hem weer, hè, jongens.
Dit
ja,
was
dit
hem weer.
Was hem.
Ja.
Dankjewel.
Jullie ook.
Zondag AZ, wedstrijdeditie daarna.
Zeker.
Met Bart, zonder gescheld, zonder grof of taalgebruik. Gaat nog goed.
Is goed.
Oké,
okay, bye bye.
Laat eens.
Let's go, Ajax.